Dit is SBS Dutch.
11 maart gaat de Boekenweek van start. En natuurlijk kennen we allemaal de Boekenweek, het Boekenweekgeschenk. Dit keer geschreven door Hendrik Groen. Maar daar is toch wel iets heel leuks over te vertellen.
Ja, dat klopt. En ik had al wat inside information en van mijn eigen boekhandelaar hoorde ik al dat het weer niet bekend was gemaakt wie dan de schrijver zou zijn. Dat was vorig jaar ook niet, maar dat had te maken met een jubileum. Dus nou ja, daar werd een beetje over geklaagd, want ja, als je dus die persoon wil uitnodigen in je boekhandel, dan wil je graag weten wie het is om te kijken of die natuurlijk wel mensen trekt of niet. Nou, en in dit geval zal dat het zeker doen, want zoals je zei, het is Hendrik Groen, maar wat ongetwijfeld de luisteraars ook zullen weten is dat Hendrik Groen een pseudoniem is voor iemand waarvan we niet weten wie dat is. Dus de uitgever heeft tot nu toe, na al die boeken die zij verkocht hebben, want het zijn bestsellers, hè, de boeken van Hendrik Groen, hebben ze dus deze boekenweek eigenlijk als gelegenheid aangenomen om dus hem ook te onthullen. En hij werd heel grappig in een ijzeren hond. Zat hij in dat autootje en dan kwam hij eruit. En dat is dus Peter de Smet. En zelf ook een wat oudere auteur. En die vond het dan wel aardig om in het kader van de Boekenweek, wat natuurlijk een feest is, want dan ga je het land door. En dan ontmoet je ook natuurlijk je lezers. En dat vond hij wel een mooie gelegenheid om één keer, want dat heeft hij wel gezegd, om één keer dan uit de anonimiteit te komen. Om daarna, alsof dat zou kunnen, weer de anonimiteit op te zoeken. Maar het is een ras Amsterdammer ook zo te horen als je hem hoort praten. En hij gaat dus het land in. Dus voor iedereen die dat wil, die kan hem gaan ontmoeten.
Wat leuk, wat een leuke twist dan weer aan zo'n
boekenweek. Ja, dat heeft de scheidend directeur van het CPNB nog net op het laatste moment heeft ze iets leuks neergezet, want zij gaat weg.
Ja, maar gaan we het nu niet hebben verder over Hendrik Groen, over een van zijn boeken, maar over wel een hele bekende naam, Adriaan van Dis.
Zeker, ja, want hij heeft weer een boek uit, want ik zeg ook weer, want we hebben natuurlijk eerder in de boekenkast, aflevering 25, al het vorige boek van hem besproken, Naar zachtheid en warm omhelzen. En dat boek was ook al een autobiografisch, sterk autobiografisch, want dat ging over zijn kindertijd. En dat is dit boek weer, Alles voor de reis heet het. Hij is inmiddels al 77 jaar en hij heeft natuurlijk veel boeken geschreven, daar is hij ook onbekend, maar hij heeft ook het tv-programma Hier is Adriaan van Dis gepresenteerd. En in dat tv-programma heeft hij samengewerkt met de vrouw die centraal staat in dit boek. Het verhaal speelt zich namelijk af in een hospice waar Eefje, tenminste zo is Adriaan van Dis, noemt haar Eefje, maar ze heet eigenlijk dus Eva, ligt daar op sterven. En Eefje is de grote liefde van Adriaan van Dis. De grootste liefde van zijn leven. En in dit boek vertelt hij eigenlijk de lezer over hun leven. Wat ze samen hebben gehad. Door de lezer figuurlijk en ook Eefje figuurlijk mee op reis te nemen. Zij ligt dus daar in bed. En zij delen samen na 38 jaar heel veel herinneringen. Ja, door haar een beetje er doorheen te halen, haalt hij herinneringen op. En dat doet hij ook wel door poëzie aan haar voor te lezen, maar vooral ook terug te nemen. Dat doet hij in zijn eigen stijl, dus dat is ook heel poëtisch en mooi. En soms ook heel kort en krachtig. En daar heb ik een voorbeeld van dat ik graag wil voorlezen. In de eerste week van onze liefde vertelde ze het verhaal. Het was een heerlijke lentedag. Niet lang na de oorlog. De buitenbanen waren weer open. Moeder uit Tennissen. Zusje van 2 ontsnapt aan het oog van de boven een boek gebogen oppas. Zusje de gang in. Zusje naar boven. De trap op. De kamers verkennen. Het opklapbed. Eraan gaan hangen. Erin geklommen. Zusje klem. Moeder terug van tennis. Waar is zusje? Dood. Gestikt in het opklapbed. En wat doe je dan als 7-jarig meisje voor je gestorven zusje? Boterbloemen plukken voor het witte kistje. 38 jaar lang reden we elke lente langs de Waal. tot aan dat zanderige stukje onderaan de oever waar we voor het eerst vreeën en na afloop plukten we boterbloemen. Ik werd die dag toegelaten, in haar binnenste, verboden gebied, maar het kierde zo overspelig. Geilheid en geelheid vloeide die dag, stoeide die dag. En daarna reden we naar het graf, vreemd gelukkig. In de auto poetste ik met spuug de grasvlekken uit mijn broek. Wat ben je toch een tut, zei ze. De ondertitel van dit boek, Alles voor de reis, is een roman voor liefde en leugens. Nou, en om met die liefde dan maar te beginnen, is ja dat hoe Adriaan van Dis daar zo zorgzaam is voor haar. Hij is daar echt hele dagen en nachten in dat hospice, zit aan haar bed, doet alles voor om haar comfortabel te maken. En hij wijkt ook niet van dat bed, op uitzondering na van ongeveer dan 1 uur per dag. Want dan komt, zoals in het boek wordt genoemd, de ander. En later in dat boek wordt ook wel duidelijk wie de ander is. Maar de ander is dus eigenlijk de man waar Eefje mee is getrouwd. En niet alleen hè, Adriaan is daar en de ander. Er wordt in het boek ook nog gerefereerd aan de toneelschrijver. En daar heeft Eefje dus ook een romantische aan- en uitrelatie mee.
Nou Eefje.
Ja, dat is eventjes ook een knappe vrouw. En die mannen vallen als bosjes voor haar. En eigenlijk is het als het ware alsof zij dan dat allemaal regisseert hoe die mannen een plek krijgen in haar leven. En wat dan op een gegeven moment gaat ze met pensioen. En dat zij heel veel met elkaar mee hebben gemaakt, daar heb ik ook een fragmentje over wat ik graag wil voorlezen. En dat gaat over de tijd dat ze samen dat programma maakten met Hier is Adriaan van Dis. In de jaren 80 van de vorige eeuw maakten we een boekenprogramma voor de publieke omroep. Eefje deed de productie en de regie, ik voerde de gesprekken. We nodigden vooral buitenlandse schrijvers uit die toen zelden in beeld kwamen. Er bestonden maar 2 netten, de afstandsbediening was nog niet uitgevonden. De kijker moest ons dus opstaan om ons uit te zetten. Laat dan maar lullen. Zo bereikten we 100.000. Ik werd een naam, een buitenkant die worstelde met zijn binnenkant. Wie niet allemaal voor ons programma probeerde te paaien, Nobelprijswinnaars, memoires schrijvende politici, Afrikaanse dichters, Indiaanse romanciers, filmsterren die een literair karakter speelden, filosofen, Derrida, waar ik niks van snapte. We somden een paar van onze reizen op. Een filmfestival in het woestijn waar we met een bijna 100-jarige verteller optrokken. Een wandelende bibliotheek. Ungave in het hoge noorden van de provincie Quebec, om een Frans-Canadese geleerde te spreken die de zon met radioactief afval van kerncentrales wilde bestoken. Onze chauffeur was een oude jager. Hij mengde zijn gin met sneeuw. We slingerden de poolnacht in, konden hooguit tegen een beer oprijden. Het Franse woord voor tegenliggen kende hij niet. Wij ook niet trouwens. Ze sliep leunend tegen zijn schouder. Ze was altijd een makkelijke reiziger. Een zomer later verdwaalden we in het noorden van Botswana, op zoek naar de vrouw die verhalen van de Tswana optekende en waar ik in haar huis werd opgevroten door muskieten. Eefje liet ze landen op haar hand en blies ze naar buiten. In Beijing stonden we op de stoep van A Wei Wei, die niet thuis was. Berlijn, Rome, Parijs, in het voetspoor van, op bezoek bij. Eefje leerde me om te gaan met het venijn van televisieroem. Pas op, wees nooit frère et compagnon met je critici. Het zijn jagers. Eerst mest je ze vet met lof en dan pakken ze hun geweer. Dus afstand houden, camouflage. Vermijd hippe feestjes, vernissages, boekpresentaties. En als je er niet onderuit kan, sta achteraan. Nooit op de eerste rij. Niet naast je schoenen lopen. In een winkel mensen voor laten gaan, ook al ben je aan de beurt. Te gast in een restaurant bij voorkeur het goedkoopste gerecht kiezen. En op straat niet woest naar passerende taxis gebaren. Neem de tram. Reis tweede klas. en, niet onbelangrijk, Evi stimuleerde ook mijn eigen schrijven. Ze zei, journalistiek is een aardig vak, mits je het tijdig verlaat. 10 jaar tv was genoeg. Het perst je uit als een citroen. Ze regisseerde graag mijn doen en laten met hapklare zinnetjes waar ik lang op kon kouwen. Mantra's voor mijn leven. Nou, dat is eigenlijk een klein beetje dat Eefje heeft dus alles in de hand. Geeft dus ook in haar leven die mannen allemaal een plek. Nou ja, Adriaan van Dis die valt voor haar en nou ja, die neemt dus genoegen met het feit dat hij haar moet delen. En dat gaat hen ook goed af, want na haar pensioen koopt ze een huisje in de duinen van Noord-Holland. Daar komen ze dus heel veel. Nou ja, en daar kom ik dan ook bij het tweede deel van die ondertitel van dit boek. Dus de ondertitel is Een roman over liefde en leugens. Want ja, daar beginnen dan de leugens een rol te spelen. En Eefje die vertelt de ander dan dat ze naar het huisje gaat met vriendinnen van haar studentenvereniging van vroeger. Of dat ze voor werk ergens naartoe moet. En dan kunnen zij dus met z'n tweeën daar ongestoord genieten. En ja, dat doen ze ook echt. En daar wil ik nog een heel klein stukje over voorlezen. Dat zij dus in het huisje zijn. Als het weer het toeliet, zaten we buiten onder de dennen. Soms met een deken over de knie. En als we om 6 uur de wijnglazen uit de keuken haalden, kwamen de koeien kijken. Nieuwsgierig naar gezelligheid. Gauw een emmer water voor ze halen. Eefje had aan de rand van haar tuin een paadje naar de wei aangelegd. Wat begon met een paar tegels waaide uit tot een voederplaats. Tegen zonsondergang, als de zeewind de wolken verjoeg, kwamen de paarden daar op bezoek. En dan keken we naar een gedicht van Chris van Geel, die een paar kilometer hogerop het Noord-Hollandse licht zo vaak in zijn werk had begroet. De heldere lucht van de avond tilt het oudste blauw. 2 paarden, grote pauwen schaduwen elkaar, de nek gekruist, hun staarten ruisen. Ik sneed wortels voor de paarden. Eefje voerde ze schijfje voor schijfje. Ik griezelde op afstand. Pas op voor je vingers. Voor de koeien knipte ze mals gras uit de berm. Ook zij vraten uit haar hand. Wij namen noten bij de borrel. Zelf te kraken. Heel belangrijk, noten zelf doen, dan at je minder. De harde hazelnoten, de taaie amandelen. Ik kreeg er grote handigheid in. Alleen, wat een werk. Om het ons makkelijk te maken nam ik een keer een zak zoute pinda's mee. Ze keek me spottend aan. Maar dat is een snack. Nou, dat ook weer, dat toont een beetje aan de relatie die ze hadden. En, maar tegelijkertijd is Adriaan van Dis enorm zorgzaam, want hij is heel lief voor haar. De gedichten die hij voorleest aan dat bed en hoe hij haar dan in die laatste fase waarin ze ook veel pijn heeft er doorheen helpt. Ja, dan gun je eigenlijk iedereen zo'n Adriaan van Dis aan je sterfbed. Maar ja, het is het ondertitel, het tweede deel is natuurlijk, gaat over die leugens. En ja, daar is in de media veel over te doen geweest. En,
ja, want de ander is ook een bekend tv-persoon.
Klopt, zeker. Want nou ja, net na het verschijnen van dit boek ontstond er natuurlijk wie is wie hetsen. Want iedereen wilde natuurlijk wel weten, ja, wie is die ander dan? Wie is die toneelschrijver? Wie is die Eefje? Nou, en dat was niet zo heel ingewikkeld om dat te achterhalen. Want nou ja, niet zo lang nadat die affaire was ontstaan, is het al wel al een keer naar buiten gekomen. Want nou ja, die ander is dus Wim T. Schippers. Een andere bekende Nederlander die nou ja, ook bij de VPRO natuurlijk programma's maakte.
Ja, maar iedereen is met Wim T. Schippers opgegroeid met Sesamstraat. Bert en Ernie.
Precies, Bert en Ernie is hij ook zeker. En ja, en blijkbaar, hij was daar ook van op de hoogte van die relatie. En nou ja, die heeft daar denk ik dan toch ook genoegen mee genomen. Nou ja, die toneelschrijver waar naar verwezen wordt, daarvan zeggen de mensen dat dat zeer waarschijnlijk Hugo Claus is geweest. Nou, dat is ook niet de eerste de beste. Dat is een groot Vlaamse auteur die natuurlijk veel boeken, romans en toneelstukken heeft geschreven. En nou, Eefje zelf in het echte leven was dat, hè, want ze is natuurlijk inmiddels overleden, Ellen Jens. En nou ja, dat was die programmamaakster waar ook inderdaad Adriaan van Dis zijn tv-programma mee maakte. En ja, er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die schrijven van ja, had hij dat dit dan moeten optekenen? Want ja, als Wim T. Schippers dat dan leest, en hoe moeilijk moet dat dan wel niet voor hem zijn? Ja,
ja, dus de discussie ging niet per se over het eigenlijk het vreemdgaan van die vrouw, maar van moet dit nou? En die man leeft nog en die leest dit dan.
Klopt, ja. En ik denk ook wel een klein beetje dat dit zijn natuurlijk allemaal mensen die rond de 80 de leeftijd, die natuurlijk ook in een tijd wel hebben geleefd dat er een iets andere seksuele moraal was en ook anders werd gedacht. Iets vrijer. Dus ja, het is natuurlijk achteraf, ja, wie zijn wij dan om daarover te oordelen? Kijk, en het is wat het was. Zij hadden daar een soort vorm in gevonden. En ik vind dat het alleen maar een prachtig boek heeft opgeleverd. Dus dat zeker een aanrader is. Dus ja, ik zeur daar verder niet over. En ik zou zeggen, lees dit boek, want het is een prachtig werk geworden weer van Adriaan van Dis.
Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.